In Efeze 2 waren wij bij een woonstede Gods in de geest. De laatste woorden van het hoofdstuk. Een woonstede Gods, woonplaats van God, dat is een tempel. En in de geest betekent natuurlijk gewoon geestelijk. Dat wil zeggen een geestelijke tempel. Waarbij het bijvoeglijk naamwoord geestelijk vervangen is door het zelfstandig naamwoord geest. En dat betekent dat het klemtoon krijgt. Dus het wordt de geestelijke woonsteden Gods. Dat is voor de hand liggend, omdat er niet sprake is van een zichtbare uitwendige tempel. U weet wat de Joden daarvan zeggen. Zij zeggen, wij hebben geen tempel. Zij bedoelen, de Heer is niet in het midden van ons, maar dat willen ze niet zeggen. En als synoniem geldt dan, als eufemisme eigenlijk, wij hebben geen tempel. Dat is een beetje een misverstand. Die tempel is er wel, maar niet in het Jodendom, uiteraard. Die tempel is een geestelijke, een onzienlijke tempel. En het is de gemeente. En hier wordt dat besproken. Behalve dan natuurlijk dat in de eerste Korinthebrief uitgebreid naar voren gebracht wordt. Uw lichaam is een tempel, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? Iedereen kent die beeldspraak, dus dat moet duidelijk zijn. Maar hier wordt die ook besproken als een huis bekwamelijk gevoegd, dan wel samengevoegd zijnde, de bouw van een tempel. Die tempel is een huis, dan wel een volk, om God te dienen. En de apostel spreekt daar vervolgens ook over, en in het bijzonder dan over zichzelf, eigenlijk als voorbeeld, in hoofdstuk 3 inmiddels, vers 7 eigenlijk, het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, weet u nog, want uit genade zijt gij zalig geworden, het is Gods gave, maar daardoor is men deel geworden van dit huis Gods, deze woonstede Gods, dit priesterlijke huis. En Paulus zegt, mijn bediening daarbinnen is dan toch in elk geval de prediking van het evangelie, waarvan ik dienaar geworden ben, naar de werking zijner kracht. Zelfde uitdrukking als uit hoofdstuk 1 vers 19. Gods kracht werkt in Christus, maar daarmee in en ieder die in hem gelooft. Het gaat nog steeds over precies dezelfde dingen. Door die kracht zijn wij een tempel geworden en door die kracht praktiseert de apostel dan ook zijn roeping, zijn gave. En zegt vers 8 van hoofdstuk 3, aan mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Wat verkondigt de man? Ja, hij verkondigt het evangelie, maar zo zegt hij het niet. Het is niet doel in zichzelf, de prediking van het evangelie. Het doel van de prediking van het evangelie is de verkondiging van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de evangelieprediking prediking is van Christus. En eigenlijk dus is de prediking dan gericht op Christus zelf. Nou ja, het wordt gesproken tot mensen, uiteraard, maar de inhoud daarvan is Christus. Het evangelie van Christus heet het dus ook in Romeinen 1 vers 16, de kracht Gods tot zaligheid van een ieder die gelooft. Het resultaat daarvan is dus ook de heerlijkheid, de rechtvaardiging van Christus. Dat staat ook trouwens in Romeinen 1 vers 16. Daar staat het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Spreekt over de rechtvaardigheid Gods. Ja. En hier heet het de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Als het onnaspeurlijk is, hoe weten we het dan? Als het onnaspeurlijk is, hoe kun je er dan over spreken?
Het is ons
God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Zo staat het er ook, hè. We lezen het laatste gedeelte van Romeinen 11. Hoe onnaspeurlijk, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en zijn wegen. Maar het was juist in 11 hoofdstukken uiteengezet. En in Korinthe staat erbij, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Enzovoort. Wij kunnen het niet uitvinden, maar dat zei de prediker ook al, maar we kunnen het wel weten. Door ons te laten onderwijzen door dat woord van God, uiteraard. En de bedoeling van de prediking van het evangelie is ook inderdaad allen, vers 9, allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, ja, uiteraard. Maar dat staat er niet, maar het is zo, hè. Allen te verlichten welke de bedeling, want dat staat er echt, welke de bedeling der verborgenheid zij. De uitdrukking grijpt terug op vers 2, de bedeling der genade Gods. Hier heet het de bedeling der verborgenheid. Alleen in sommige handschriften is het woord oikonomia vervangen door koinonia. Waarschijnlijk omdat men niet begreep wat er stond. En dat maakt men makkelijk fouten. Ik bedoel, niet met opzet, maar het gebeurt, hè. Maar welke de bedeling der verborgenheid zij, dat is dus de huishouding waarin wij in onze dagen leven. Die der genade, waarin genade heerst, uit vers 2, dan wel de bedeling die verborgen is voor de wereld. God doet een werk, maar niet aan of in de wereld en niet ten overstaan van de wereld, maar in het verborgene. Hoe verborgen? Nou, niet zo verborgen dat wij het niet kunnen weten, maar dat was hoofdstuk 1 vers 9. Want een van onze zegeningen is juist dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Begrijp je me goed? Zou tot ons door moeten dringen dat heel wat Bijbelse waarheid uitdrukkelijk niet voor de wereld bestemd is, maar alleen voor de gelovigen en onze verantwoordelijkheid is het dan ook ons daardoor te laten onderwijzen. Dat wil zeggen, ons die verborgenheid te laten bekendmaken. En ik vertel er meteen maar bij dat de prediking van het evangelie sec, als zodanig, smal bedoel ik, dat is niet verborgen voor de wereld en het is er ook niet de bedoeling van. Het zal gepredikt worden aan alle mensen alom. Maar wat er het resultaat van is, dat zou voor de wereld, althans vooralsnog, verborgen blijven. En daarom heet het bedeling der verborgenheid. En daarom wordt ook, met name in de zogenoemde evangeliën, dat wil zeggen bij de evangelisten, gesproken over de verborgenheden of de verborgenheid van het koninkrijk. Maar niettemin, dat koninkrijk bestaat wel, alleen het is tot op heden alleen gevestigd in de hemel en daar blijft het voor de wereld verborgen. Maar wij zouden er kennis van nemen en we zouden tegelijkertijd ook begrijpen dat het koninkrijk, wij hebben er deel aan gekregen zelfs, terwijl wij nog gewoon hier op aarde en in het vlees zijn, dus er gebeurt toch iets hemels op aarde. Niet met betrekking tot de aarde, het gaat niet om de aarde, maar het is op de hemel gericht, maar het vindt hier beneden plaats. U weet wel, Genesis 1, de vogelen des hemels die vermenigvuldigen op de aarde. Ik vind dat een prachtige uitdrukking, mooi voorbeeld. En waarschijnlijk daarvoor ook bedoeld, denk ik. Maar die me weer terzijde. Hè. De prediking van het evangelie is trouwens ook per definitie licht. Allen te verlichten. Het ging over verkondiging, maar er staat allen te verlichten welke de bedeling der verborgenheid zij, die van eeuwen, dat zullen wel alle geweest zijn logischerwijze, dus de vertalers zijn weer aan het invoegen geslagen, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, implicerend dat voor de schepping voor het tot stand komen van deze wereld, dit werk Gods al vaststond. Dat wil zeggen, bij God zelf. U weet wel, van voor de grondlegging der wereld, maar dat was de uitdrukking twee bladzijden eerder in Efeze 1, vers 4. En hier staat gewoon, verborgenheid die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Hij had het achter de hand als onderdeel van zijn plan, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu, u weet wel, nu is inmiddels, hè, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, maar die gemeente is dat huis, die woonsteden Gods in de geest, dat priesterlijke volk, of wat het maar was, dat volk, dat huis dat God zou dienen, en de dienst bestaat daaruit dat door de gemeente bekendgemaakt wordt. Aan. Maar zover zijn we nog even niet. Dat wil zeggen, er zou bekendgemaakt worden. Dat is in het algemeen de priesterlijke functie. Want ondanks alle vooroordelen die wij er dikwijls over hebben, de verantwoordelijkheid van de priesters was het woord Gods bekend te maken. Het volk te onderwijzen. Priesters zijn per definitie schriftgeleerden. Daarom heet het in de Bijbel de overpriesters en schriftgeleerden in het Nieuwe Testament. Dat zijn die twee categorieën, dat is er één. En daarom woonden officieel, althans vanouds, vanaf de dagen van Jozua bij de verdeling van het land onder de stammen Israëls, woonden de priesters verspreid onder de stammen Israëls en ze hadden geen eigen grondgebied. Dat wil zeggen, op elke hoek van de straat, bij wijze van spreken, woonde een priester, zodat als je vragen had over het woord van God, dan ging je naar de priester. Daarom wordt dikwijls gedacht dat iemand als Elisa een priester was. Dat staat nergens. Mocht niet eens dat hij uit de stam van Levi was, maar hij wekte indruk. Hè? Men ging naar hem toe als er wat was, ging men het vragen. Nou goed, maar dat ook maar terzijde. Maar de functie van de priesters is dat woord bewaren. En nou zeg ik precies hetzelfde als wat ik eerder gezegd heb over de tempel. De tempel, de functie van de tempel, is het bewaren van het woord Gods. En dus ook het onderwijs in het woord Gods. Maar in de praktijk gebeurde dat door de priesters, die nou eenmaal hun thuis, hun domicilie hebben in de tempel. En dat was ooit in Jeruzalem. Maar hier wordt de gemeente beschreven als zo'n priesterlijk volk. Straks lezen we het letterlijk, hier staat het niet letterlijk, maar deze beeldspraak moet meer dan voldoende zijn. Hè? En Paulus, die zichzelf elders tot voorbeeld, tot norm stelt voor heel de gemeente, zegt, nou ja, mijn gave, mijn verantwoordelijkheid is om dat evangelie te prediken en daardoor de onnaspeurlijke rijkdom, dat is nogal breed hoor, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, dat is heel wat meer dan dat hij eenmaal leed en stierf. Ik hoop dat u dat begrijpt. Nou ja, wat meer is, is dat hij is opgewekt. Maar dat staat letterlijk in Romeinen 8. Goed. En allen te verlichten dat zij, mogen verstaan, welke de bedeling der verborgenheid zij, die van eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan, nou ja, in elk geval aan de heidenen, want het stond in vers 8. Ook in elk geval aan de Joden, maar dat staat ook in vers 8, maar die is lastig uit te leggen. Daar kan ik beter andere schriftgedeelte voor nemen. Maar nu in vers 10 staat er niet aan eerst de Jood en ook de Griek, of iets dergelijks, maar nu staat er op dat nu door de gemeente, let op het nu, op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. De veelkleurige, want dat staat er echt, niet maar veelvoudig, maar veelkleurig. Bont is het goede woord. De veelkleurige wijsheid Gods, in de zin van de vele facetten van de wijsheid Gods. En facetten heeft alles met kleuren te maken. Dat kunt u navragen bij uw juwelier. Goed. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. De overheden en machten in de hemel. Een uitdrukking die wij eerder tegenkwamen in hoofdstuk 1, vers 21, waar Christus gezet is ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, enzovoorts. Overheden en machten in de hemel. Wie dat maar zijn mogen. We hebben er een verzamelwoord voor, engelen. Hetgeen trouwens wel een erg ruim begrip is, maar we hebben het niet anders. Het heet overheden en machten in de hemel. Dat betekent dus dat er een, laten we zeggen, verkondigende, dat wil zeggen bekendmakende werking uitgaat van de gemeente. Dat is moeilijk voor te stellen, omdat we ons die hemelse dingen überhaupt niet kunnen voorstellen. Wij zijn aardse wezens, ons voorstellingsvermogen gaat niet verder dan de aarde, en dat is wel heel ver trouwens. Daar mag je al blij mee wezen als het zo ver reikt. Maar hemelse dingen weten wij niks van. Wij weten alleen dat daar leven is. Dat is wel aardig. Vroeger werd je voor gek verklaard als je geloofde dat ergens anders dan op de aarde ook nog leven was. Tegenwoordig word je voor gek verklaard als je dat niet gelooft. Mij raakt het allemaal niet. Wij geloofden dat altijd al. Ze heten engelen. Toch? En wat weten die van de veelkleurige wijsheid Gods? Ik bedoel, wijsheid Gods, dat is die wijsheid Gods waarmee hij overvloedig is geweest over ons met zijn genade. Dat was 1 vers 7 en 8. De rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Wat weten engelen van genade? Om maar eens wat te noemen. Het is een andere wereld. En wat ze ervan weten, kunnen weten en zouden moeten weten, leren zij aan de hand van het werk dat God op aarde doet. Kortom, wij worden in de gaten gehouden. En vanuit de hemel ziet men wat de kracht van Gods genade vermag in een sterfelijk, om niet te zeggen dode zondaar. En dat maakt ons functioneren van de gemeente tot een hemels functioneren. En als je het een wandel wil noemen, prima, maar dan is het een hemelse wandel. Omdat die primair gericht is niet maar op de aarde, ja, secundair ongetwijfeld wel, maar in eerste instantie op de hemel zelf. Soms denk ik dat het maar goed is dat we ons dat niet altijd realiseren, want je moet er toch niet aan denken dat je altijd in de gaten gehouden wordt, toch? Daar krijg je problemen mee. Maar vooruit. Maar het is wel zo. Zult u eens een ander schriftgedeelte lezen? Dit was Paulus. We hebben er ook nog een van Petrus. In dit verband, dat is 1 Petrus 1. Het gaat over precies hetzelfde. Maar ja, het is Petrus, dus die gebruikt heel andere woorden. Een andere insteek dan wel invalshoek. Waar Petrus spreekt over de zaligheid die aan ons geschied is. In 1 Petrus 1 vers 12. En het vers eindigt met in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Hebben jullie dat? Nou ja, ik ga het hele vers niet lezen, want het is meteen ingewikkeld, want dan moet ik het helemaal uitleggen. Dus vertel wat er staat. Wat er staat is dat de profeten van ouds, de oud-testamentische profeten logischerwijze, hun eigen profetieën hebben onderzocht omdat er iets geheimzinnigs aan was. Iets verborgens hebben we net gelezen. Het was verborgen bij God, maar ook verborgen in oud-testamentische tijd, namelijk in het woord van God. En de profeten zelf hebben ernaar gezocht, namelijk in het bijzonder naar de tijd en de inrichting van die tijd, namelijk wat er zal geschieden in de dagen vanaf wat wij noemen de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. Want dat vind je niet zomaar in het Oude Testament. Ja, waarom ik nou stop? Ja. Omdat ik denk dat als wij die profetieën onderzoeken, dan zou het toch mogelijk moeten zijn dat wij daarin ook vinden wat de profeten ook vonden. Namelijk, wat God in deze tijd doet. En ik bedoel het eigenlijk, ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Ik bedoel, dan vind je in het Oude Testament uiteenzettingen. Ik heb het niet over de lengte van die uiteenzettingen. Maar dan vind je in het Oude Testament toch uiteenzettingen. Ik zei niet openbaringen. Ik zei, vind je toch uiteenzettingen over wat God zou doen in de dagen vanaf het lijden dat op Christus komen zou, dat is vers 11 hier, tot aan de heerlijkheid, dat wil zeggen de openbare heerlijkheid van Christus, daarna. Want wat je in, dit is klassiek wat ik nou ga vertellen, nou ja, klassiek evangelisch. Waar bent u, klassiek evangelisch? Ja, volgens de Evangelische Alliantie uit 18 zoveel, wanneer was het ook weer? Nou goed, doet er nou niet toe. Maar klassiek evangelisch, dat is dit, dat wij vanuit het Oude Testament, dit is een beetje, eigenlijk is dit alfa-cursus. Niks lelijks over alfa-cursus, maar alfa is A, weet je wel, en dan komt nog B en C en D en beta-cursus, is die er al? Alfa 2. Oh ja. 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 Gaat langzaam dus, hè? Maar vooruit. Maar klassiek is dat je vanuit het Oude Testament tamelijk makkelijk ziet de profetieën die spreken over wat wij de eerste komst van Christus noemen. Namelijk profetieën over het lijden dat op Christus komen zal. Ik zei tamelijk makkelijk. Vooral als we dat bestuderen of lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Is tamelijk makkelijk te vinden. Het is ook tamelijk makkelijk te vinden profetieën die spreken over de heerlijkheid van de Messias. En dat het in die volgorde moet. Ja, dat kan niet anders. Want als gesproken wordt over de heerlijkheid van de Messias, dan staat er uit gewoonte min of meer, denk ik, staat erbij van dat het altijd zo blijft en dat het geen einde neemt en dat het voor eeuwig en voor altoos is en weet je veel wat. Dus voor lijden is dan geen plaats meer. Als er dus lijden op de Messias zou komen, zou het moeten komen voordat hij zou verheerlijkt worden. Dat is makkelijk genoeg. Hoeft er niet eens bij te staan. Maar het staat er wel bij natuurlijk. Hè? Psalm 22 hebben we daar al over gelezen. Eerst het lijden en dan zijn opstanding uit de dood en dan zijn heerlijkheid. Maar het begint, dat hebben we daar ook gelezen in Psalm 22. Hè? Hij zou opstaan uit de dood en dan zou hij de naam Gods verkondigen aan zijn broederen. Ja, maar dat woord zou verspreid moeten worden over heel de wereld en dat koninkrijk zou openbaar moeten worden. En dat staat er niet. Nou ja, een paar versen verder wel, maar hoe het dan zo komt, dat staat er dus even niet bij. Daar niet in elk geval. Dus men ziet die bergtoppen, noemt men dat, klassiek evangelisch. Men spreekt over de bergtoppen van de profetieën enzovoort. Dat is ook inderdaad correct, maar wat niet correct is, is dat men dan niet kan weten wat er in die dalen tussen die bergtoppen ligt. Dat kan men wel weten, alleen het ligt wat minder voor de hand. Het springt wat minder in het oog. En het valt ons minder op, omdat er ook minder naar verwezen wordt in de nieuwtestamentische schriftplaatsen, om zo te zeggen. En daarmee ontgaan die dingen ons dikwijls. Maar niettemin, wij vinden dat wel in het Oude Testament. En wat er in 1 Petrus staat, is dat de profeten daarnaar gezocht hebben, naar de tijd, ik ga het nog steeds niet letterlijk lezen, naar de tijd, hoedanige tijd, vers 11 is dat, hoedanige tijd, dat is vanaf het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat zijn dus de dalen tussen die bergtoppen. Maar dan staat er, ze hebben die profetieën onderzocht. En zo werkt het altijd als men het woord God serieus onderzoekt, omdat men de waarheid wil weten, niet omdat men een vak wil leren, hoor. Dat is een ander ding, hè. Wanneer men het serieus onderzoekt omdat men de waarheid wil leren, zal God het bekendmaken onder het motto: wie zoekt zal vinden, en wie mij vroeg zoeken zal mij vinden, enzovoort. Hè. En onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En als we inderdaad tot hem komen, dan openbaart hij ons zelfs de verborgenheden van zijn wil, enzovoorts. Nou goed. En dan krijg je dus niet die bergtoppen, want zo verborgen is dat niet. Dan krijg je ook de dalen daartussen te zien. Nou, daar staat hier, aan de welke, dat wil zeggen aan die profeten die hun eigen profetieën onderzocht hebben, is geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Want vanuit de hemel is dat woord Gods geproduceerd hier op aarde. Daar hebben we het begin van de week over gehad. Het is Gods woord dat vast ligt als het ware in de hemel en dat geopenbaard is naar de mens toe. En wie er zich in verdiept, wordt daarin geleid door de geest. Wij noemen die geest trouwens de Heilige Geest, want die Heilige Geest zal ons in heel de waarheid leiden en dus in al de schriften. En ik blijf volhouden dat er vele schriften zijn waar we in de praktijk geen flauw idee van hebben wat ze betekenen. Ligt al voor mij ook. Net zo goed. Omdat je niet weet waar je het aan moet haken. Je hebt te weinig geleerd. Je hebt wel lager onderwijs genoten, maar toen maar weer, hè. Ze hebben voor ons ook heel veel verstopt en de wereld houdt nou eenmaal de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Komende uit een duistere wereld wordt het dus allemaal toch lastig. Maar de geest zal ons in heel de waarheid leiden, was de bedoeling. Dus je moet erop bedacht zijn dat je dingen krijgt te horen waar je geen flauw idee van had, hè. Van had, hè. En die dus ook niet belangrijk zijn binnen het geïnstitutionaliseerde christendom. Want die hebben er geen belang bij. Dan gaat het om het instituut, niet om de waarheid. Dus je raakt het kwijt. Maar het staat nog altijd gewoon in de Bijbel. En de profeten hebben dit dus geweten, want aan hen is het geopenbaard. En in het bijzonder ging het dus over de tijd waarin wij leven, tussen het lijden dat op Christus komen zou en zijn openbare heerlijkheid uiteraard. Hè? Zijn heerlijkheid in de wereld, waar de profeten toch uitgebreid over gesproken hebben. En je mag al blij zijn als een christen gelooft in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en de verlossing die daardoor tot stand is gebracht. En anderzijds dan ook nog in zijn wederkomst, wanneer hij vanuit de hemel zijn koninkrijk op aarde zal vestigen en dus dat gebed vervullen zal, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Want de meerderheid van het christendom gelooft daar absoluut niet in. En het deel wat erin zegt te geloven, hoopt dat het nooit zal gebeuren. Want men is er doodsbenauwd voor. Ik ben de bloed serieus. En dat zijn geopenbare dingen. Het heeft niks met verborgenheden te maken. Toch? Nou goed. Maar over die dingen, tussen de eerste en wederkomst van Christus, tussen het lijden en zijn heerlijkheid staat, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Met andere woorden, zij kijken ernaar. Het wordt hun bekendgemaakt in de praktijk. Zij zien gebeuren wat God nu in deze tegenwoordige tijd doet. Tragisch wordt het natuurlijk toch een beetje als blijkt dat zelfs wij het niet weten. Terwijl het aan ons gebeurt. En door ons. En ik hoop dat dat voldoende is om te zeggen, om te begrijpen dat wij dus wel degelijk die dingen zouden weten en verstaan zoveel mogelijk. Maar hoe dan ook, via de gemeente wordt die veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt aan degenen die in de hemel zijn. En met opzet ga ik niet in op de vraag of dat dan eventuele getrouwe engelen zijn of ontrouwe engelen, lopende, vliegende of vallende engelen, of wat het maar was ook alweer. Dat maakt niet uit. Gaat om al die engelen. Om hen die in de hemel zijn. Aan hen worden deze dingen onderwezen. Zodat u ziet dat wij van Gods standpunt uit bezien, en want daar staan we nu, hè, van Gods standpunt uit bezien, dat wij van Gods standpunt uit bezien inderdaad een hemelse roeping dan wel wandel hebben. Een hemels leven. Ik citeer elk jaar, meestal pas op de laatste samenkomst in deze conferentie, citeer ik Colossense 3, vers, wat het maar was, 2 of 3. Uw leven zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is met Christus verborgen in God. Want wij smaken Gods verborgen omgang. Ik weet niet of dat een, is dat een bekend lied? Gods verborgen omgang, smaken, zielen, waar zijn in woont. Ja, nou goed, precies. Dat komt uit Colossense. Of gewoon uit Filippense. Maar onze wandel, die heb ik ook al genoemd, is in de hemel. Dat is de wandel van degene die niet aardse, maar hemelse dingen bedenken. Dat is Colossense 3 vers 19 en dan vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen. En als dat zo is, als daar ons leven is, wel op grond daarvan, vertaald met waaruit, op grond daarvan verwachten wij dan ook de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, enzovoorts. En dat loopt dus naar de wederkomst van Christus. Hoe dat ook zij, het gaat erom dat wij een priesterlijke verantwoordelijkheid hebben vanuit of in een hemelse positie. Laat ik eens wat anders zeggen erbij. Kom er toch op. Israël van ouds is geroepen om te zijn een priesterlijk volk. Nee, niet alleen het huis van Aaron of de stam van Levi, maar heel het volk. Wordt geacht een priesterlijk volk te zijn, een priesterlijk huis, het huis Israëls. Die heb je toch, hè? Het wordt in verband gebracht met de volkeren der aarde, zou er een priesterlijk volk zijn, te midden van de overige volkeren, staat er ook meteen bij. De Heer zegt tot hen, gij zijt volk, mij ten eigendom, een priesterlijk koninkrijk, enzovoort, want heel de aarde is mijn. En de Heer zegt, ik neem jullie uit de volkeren, jullie zijn een volk, maar ik neem je uit de volkeren, en ik plaats je in de positie van eerstgeborene en daarmee de positie van priesterschap, want dat is, is officieel hetzelfde. Dat is niet het laatste woord mee gezegd, maar dat is officieel hetzelfde. En dat is op aarde. En in het algemeen moeten wij vaststellen, stelt de Bijbel ook vast, dat dat volk, punt 1, zich van die priesterlijke verantwoordelijkheid niet gekweten heeft. Ze hebben geen kwijting ontvangen dan, hè. Er is weinig van terechtgekomen, om zo te zeggen. De profetieën zeggen ook dat het volk uit die positie ontslagen zou worden. Omdat ze de kennis verworpen hebben, werden ze ontslagen om het priesterschap te bedienen, het priesterambt te bedienen. Zo zei ja, 4. De eerste verse, ergens. Maar wij weten ook dat in de toekomst alsnog dat volk die priesterlijke functie zal vervullen en dus het woord Gods bekend zal maken onder alle volken. Een priesterlijk volk dat het woord Gods verspreidt hier op aarde. Staat er met zoveel nadruk dat je er weer moeilijkheden mee krijgt. Hè? Zo nadrukkelijk staat het bijvoorbeeld in Openbaring 7. Daar worden dienstknechten Gods verzegeld in de dagen van de wederkomst van Christus en de bekering van Israël, logischerwijze, worden dienstknechten van God verzegeld, 144.000, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Dat is zo duidelijk. En met grote nadruk. En nog weet men er wat anders van te maken. Maar ja, toen maar. kan ik ook niet helpen. Het zal in de toekomst alsnog die functie vervullen. Israël is priesterlijk volk, maar hoe kan het dat de gemeente een priesterlijk volk is dan? Wil de echte priesterlijke volk opstaan? Of zijn er twee? Lopen ze elkaar in de weg? Zijn het concurrenten? Antwoord. Nou, het meest gegeven antwoord is, maakt ons geen bal uit als je maar gelukkig bent. En als je de Heer Jezus maar in je hartje hebt en maar blij bent. En we maar gezellig met elkaar zingen en prezen en hoe het maar heten mag. Dat is het meest gegeven antwoord. Niet zo moeilijk doen, moet je nog koffie. Wil je nog een koekje? Dat is historisch, die kan ik niet bedenken. Echt niet. Ik ben niet creatief genoeg. Maar vooruit, hè. Het antwoord is dat Israël op aarde die priesterlijke functie zou vervullen en niet maar in de aardse positie. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel natuurlijk in de aardse positie, maar ook terwille van de aarde en dus van de volkeren als zodanig met een aards doel, namelijk de oprichting van het koninkrijk en dus voorafgaande daaraan de verspreiding van het woord Gods, de prediking van het evangelie aan alle volkeren, alvorens het einde van deze tegenwoordige boze eeuw zou aanbreken, met hartelijke dank aan Matteüs 24. Onder andere dan. En de gemeente bevindt zich in een gelijksoortige positie, die van een priesterlijk volk, maar niet in een aardse, maar in een hemelse positie. En met een doelgroep in de eerste plaats in de hemel. Opdat nu bekendgemaakt worden, niet aan alle volkeren. Dat is er wel, maar ik heb het over primair en secundair, weet u nog. In de eerste plaats in de hemel. En voor zover die priesterlijke functie ook van de gemeente, ook op aarde van belang is, of van belang zou zijn, is het in onze dagen de prediking van het woord niet ten behoeve van de wereld, maar ten behoeve van de gemeente. Want de prediking van het evangelie heeft niet tot doel de bekering van de wereld, maar de opbouw van de gemeente. Geef maar één vers, dat is Efeze. Oh, even een bladzijde omslaan. Efeze hoofdstuk 4, vers 11 en 12, waarvan de evangelisten staat, nou ja, en van apostelen en profeten en de leraren, maar waarvan de evangelisten staat dat zij een werk doen tot opbouw van het lichaam van Christus en niet tot uitbreiding van zijn koninkrijk op aarde of tot bekering van de wereld of iets dergelijks. Ik heb het over het wezenlijke doel, Gods doel. Niet wat wij ons stellen, het doel wat God zich stelt met de gemeente. Wij zijn hier op aarde wel degelijk als pilaar en vastigheid der waarheid. Iemand die de waarheid zoekt, komt bij ons terecht. Niet noodzakelijk hier in Woepertaal bedoel ik, maar komt bij de gemeente, er is er maar één, komt bij de gemeente terecht, de pilaar en vastigheid der waarheid. Maar zo iemand wordt dan getrokken uit de duisternis tot het licht, uit de tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw en buiten de legerplaats en feitelijk in de woestijn. Maar ook van de aarde naar de hemel. Dus niet gericht op de aarde. Althans, nogmaals, dat is niet de doelstelling van God daarmee. En dat is in het heden. En in de toekomst, na de opname van de gemeente, wanneer de gemeente officieel als volwassen zoon en erfgenaam is aangesteld, mag je aannemen dat dan het werk eigenlijk pas goed begint. Dat meen ik. Waarom niet? We zijn hier in opleiding, zegt de Bijbel. We zijn nog kinderen, nog onvolwassenen. God geeft ons af en toe een werkstukje om te oefenen. Of een proefstuk heette dat op de ambachtschool, geloof ik. Maar vooruit. Nee, later heette het een proefschrift. Als je wat meer studeert, dan hoef je niks meer te maken. Dan moet je schrijven. Maar goed, laat me zitten. Maar God geeft ons af en toe een werkje te doen. Over weinig zijt gij getrouw, daarom zeg ik werkje, over weinig zijt gij getrouw geweest. Dat is ter wille van de opleiding, de opvoeding, heet dat. De tuchtiging, ook de kastijding. En soms is het een heel gemartel. Die heb ik van een West-Fries, die uitdrukking. Maar ja, ik bedoel er nog veel meer mee, maar goed, laat me zitten. Maar dat is opleiding. Ons echte werk komt pas goed in de toekomst. Bij de aanstelling van de gemeente en daarmee dus de openbaring van de gemeente. Maar aangezien de taak van priesterlijk volk ten opzichte van de volkeren dan is toevertrouwd aan Israël op aarde, wordt de priesterlijke taak van de gemeente beperkt. Maar dat vind ik ongelukkige uitdrukking hoor. Maar wordt de priesterlijke taak van de gemeente gericht op Israël. Dat is de piramide. Dat heeft van doen met de Bijbelse rangorde. Israël zal zijn priesterlijk volk boven de volkeren, maar de gemeente zal zijn priesterlijk volk boven Israël. Zoals Christus zelf de priester is boven de gemeente. Hoewel hij er deel van uitmaakt, maar hij staat aan het hoofd daarvan als hoge priester. Gezien vanuit Israël, in de toekomst op aarde, is de gemeente dus inderdaad niet maar een priesterlijk volk, maar een hoge priesterlijk volk. Jazeker, dat is priesterlijk, maar nogal hoog in de, binnen de ranks, hè, hoog in rang. Wij horen immers bij Christus, we zijn één met hem. Met de hoge priester namelijk. Van dat priesterschap van Israël en Gods werk op aarde is in onze dagen nog geen sprake. Dus de Hebreeënbrief gaat ook inderdaad niet verder dan de hoge priester van zijn volk. En dat zijn wij. Maar het is niet het eind van de geschiedenis. Ook niet in de Hebreeënbrief. Want ook de Hebreeënbrief wijst ogenblikkelijk door naar de wederkomst van Christus. Welke ten andere malen zal verschijnen. Het is nu nog grote verzoendag, zegt de Hebreeënbrief, maar het neemt niet weg dat de hoge priester in de toekomst alsnog naar buiten zal komen uit het heiligdom om het volk te zegenen. En raad eens wat, wij waren met hem in het heiligdom, dus als hij naar buiten komt, komen we met hem naar buiten en staan we op het bordes van de tabernakel in dit geval. Waarom niet? Hoe je dat maar zegt. Openbaring van de gemeente als hoge priesterlijk volk. Vergis u niet, in Israël had je ook verschil in rang. Je had de priesters, je had de hoge priester, maar daartussenin had je wel degelijk het huis van de hoge priester. En dat zijn wij. Naar dat voorbeeld. Het loopt elkaar niet in de weg. Maar goed, dat was een uitweiding, maar het is maar dat u begrijpt dat wij wel degelijk een priesterlijk volk zijn en dat onze functie op aarde voor een deel gelijk is aan de functie van Israël, die aan Israël oorspronkelijk was toegewezen. Een ander deel bevindt zich op hoger niveau, hemelse dingen. Zie? En ook al wordt er hier op aarde niemand door ons bekendgemaakt met de veelkleurige wijsheid Gods, het neemt niet weg dat toch door ons die veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt wordt aan overheden en machten in de hemel. En dat betekent ook dat het voor ons onmogelijk is om dat werk van God in en door ons te meten. Het is namelijk niet gericht op deze uitwendige wereld, het is gericht op die inwendige wereld. Op de hemel zelf. En dat het hier uitwerking heeft, heb ik u gezegd. Het gaat om de opbouw van de gemeente als zodanig. Inclusief dus de prediking van het evangelie. En Paulus zegt dus gewoon, ja, als je die verborgenheid kent, nou zeg ik het helemaal anders, maar gebruik dezelfde woorden. Hij zegt, als je die verborgenheid kent, dan ken je de veelkleurige wijsheid Gods. En dan weet je ook dat nu door de gemeente bekendgemaakt wordt aan overheden en machten in de hemel. De veelkleurige wijsheid Gods. In de hemel krijgt men aanschouwelijk onderwijs. Wie God is en wat hij doet. Men ziet dat aan zijn werk. En zijn werk in onze dagen is de gemeente. En die engelen staan allemaal te kijken. Of liggen over het randje te kijken, dat weet ik nooit hoe je dat moet voorstellen. Ik ben geen beeldend kunstenaar. Ik kijk altijd naar Tom, die kan het altijd uitbeelden. Hè? Hoe de Satan uit de hemel geworpen wordt. Hè? Het ligt niet op de boekentafel, hoe kan dat? Oh, ik ben kwijtgeraakt. Oh. Nou, jammer dan. Maar in ieder geval, ja, hoe je dat moet uitbeelden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, zij kijken en zij zijn begeerig in te zien, staat er. Hm? Het gaat langs ons heen, want we merken er niks van. Hoeft ook niet, als het maar weten. We zouden dat weten. En ik had omgeslagen naar 1 Petrus 1. Dus daar blijf ik nu dan maar. In 1 Petrus 1. Ik heb daaruit van de week al enige malen geciteerd. Vers 3 en 4. Waar staat dat God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat is dezelfde als uit Efeze 1, vers 3. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Die God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft naar zijn grote barmhartigheid. Je zou toch echt denken dat Petrus eerst de Efezebrief gelezen heeft. Hè? Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons mede levend gemaakt en mede gezet in de hemel. En hier, naar zijn grote barmhartigheid heeft hij ons wedergeboren tot, dat is het doel, een levende, een actieve, een levende hoop. Namelijk door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En de levende hoop wordt in vers 4 alsnog gespecificeerd. Dan staat er niet tot een levende hoop, maar tot een onverderfelijke, een onbevlekkelijke, een onverwerkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Datzelfde als te zeggen dat wij gepredestineerd zijn tot zo'n stelling. Moet duidelijk zijn, hè? Erfenis. En wat ons betreft, ook wij worden door diezelfde kracht Gods bewaard voor de erfenis. Dat is vers 5. Wat moeilijk geconstrueerd, naar onze maatstaven tenminste. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat wil zeggen, de erfenis wordt voor ons bewaard en wij worden bewaard voor de erfenis. En onderweg worden wij beproefd wellicht en zijn wij soms een weinig bedroefd door menigerlei verzoekingen. Maar dat heeft van doen met onze opvoeding en de werkstukjes, weet u wel. Nou goed. Maar wij zullen daarvoor loon ontvangen, namelijk deze erfenis. Wij die wedergeboren zijn, vers 23 van hoofdstuk 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Daaruit krijgt men dus onvergankelijk leven. Namelijk wedergeboren door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want het woord van God is het zaad der wedergeboorte. Nieuw leven wordt door dat woord van God verwekt, gewekt. Dat is niks nieuws, want alles wat God doet komt tot stand via zijn woord. En dus ook uit zijn woord. En het is dus ook in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Die uitdrukking heb ik net niet meer gelezen in Efeze 3, maar die stond daar wel. Hè? Als we daar verder gelezen hadden, staat het. Hè? Na zijn eeuwig voornemen enzovoort. Maar goed. Wij zijn wedergeboren. Goed, en dan hoofdstuk 2, vers 1. Zo, waar dat zo is, leg dan af alle kwaadheid. Let op dat wat er niet staat. Hè? Er staat niet strijd dan tegen de zonde, strijd dan tegen alle kwaadheid. Proberen terug te dringen of zoiets. Er staat gewoon leg dan af. Als een kledingstuk dat men uittrekt. Dat is wat het betekent, wat de uitdrukking betekent. Hè? Leg dan af. Nog op een andere plaats staat dat men het voor dood zou houden. Men doet gewoon zijn huid uit. Het zijn dieren die dat doen. En anderen leggen hun vacht af. Maar goed, zoiets, hè. Leg dan af. Houd het voor dood. En als je het voor dood houdt, wil het zeggen dat je er niks niet op reageert. Dat je er omheen loopt, er overheen stapt, het zelfs vertrapt. Maar er niet tegenaan schopt, want dat doe je niet tegen dode dingen. Dat heeft toch geen enkele zin? Je strijdt er ook niet tegen. Zolang je strijdt tegen de zonde en tegen de oude mens, hou je die niet voor dood. Toch? Nee, ik meen het echt. Wat moet je dan doen, zei iemand. Zuster, ik ben blij dat u mij die vraag stelt. Wat moet je dan doen? Je de andere kant oprichten, zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Of je neemt je pond en je doet handeling. Wat dan ook, maar je richt je niet op het bestrijden van de zonde. Het is ook een misverstand te denken dat de prediking van het evangelie tot doel heeft de zonde te bestrijden. Dat is ook een van de grootste problemen in de bediening van Wesley eigenlijk. En het leger des Heils natuurlijk. Dat het zozeer gericht was, dat die mensen zozeer gericht waren op het bestrijden van de zonde. Is dat dan niet een nobel doel? Ja, na menselijke maatstaven wel. Is het nuttig? Ja, na menselijke maatstaven wel. Maar als Doornbos zijn zin krijgt, want we hebben in Nederland ook zulke mensen, die vindt het prettig dat ik hem in één adem noem met Wesley en William Booth. Maar als die zijn zin krijgt, dan heb je geen, hoe heet dat, het moeilijke woord ook alweer, dan hebben we in Nederland geen prostitutie meer. Dat was het woord, hè? Wat hij gebruikte, heb je geen prostitutie meer, wel sjaaltjes, heb ik begrepen. Als ik me goed herinner. En geen euthanasie meer en geen, hoe heet dat ook alweer, allemaal die moeilijke woorden. Ik heb mijn lager onderwijs genoten. Abortus heb je dan niet meer enzovoort. En dan? Ja, ongeveer wel, ja. Dan kan je net zo goed Mohammedaans worden. Islamitisch, moet je zeggen tegenwoordig. Worden die mensen dan behouden? Ze roken niet meer, ze drinken niet meer, ze plegen geen abortus meer. Geen euthanasie en overspel. Of wat het maar was. Hoererij. En dan? Dan gaan ze als nette mensen verloren. Ja, en als je nou toch verloren gaat, denk ik al. Kijk, daarom aarzel ik soms met sprekers en dingen die ik beter niet kan zeggen. Goed. Onni svaki mali panse. Is dat ook Latijn eigenlijk?
Nou,
is dat Frans? Wie zei dat? Is er iemand voor doorgeleerd? Oh, Jetske, ja, had ik kunnen weten. Nou, goed. Goed. Terug naar dit onderwerp. Hè. Men zou wedergeboren worden. Men zou niet de zonde bestrijden of zo. Men zou wedergeboren worden. Men zou niet de oude mens verbeteren. God doet dat ook niet. Men zou geloven in het woord Gods. En gelooft u mij, maar dat moet u niet doen. U moet het woord geloven. Dat woord heeft een uitwerking, als wij het geloven, heeft uitwerking in ons leven, want het woord is voor degene die gelooft kracht Gods tot zaligheid. En dat is niet alleen wedergeboorte, maar het is ook het opgroeien van kindschap tot zoonschap daarna. Dat is de inhoud van het begrip zaligheid trouwens. Nou goed, hier ook, ik kan beter gewoon doorlezen, leg dan af, niet strijd er tegen. Kwam er nog iemand binnen die zei, maar in Hebreeën 12 staat dat we zouden strijden tegen de zonde. Dan zeg ik, leuk hoor, één zo'n tekst. Maar je moet wel het verband lezen natuurlijk. Hè. Dan zal blijken welke zonde bedoeld is. Staat erbij namelijk. De zonde van ongeloof. De zonde van het tegenspreken van het woord van God. Dat is onze strijd, eventueel. Nou goed. Zo leg dan af, de oude mens. Hier staat, leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Vergeet het gewoon, leg het naast je neer, trek je er niets van aan, onder het motto niet op reageren. Zijn jullie al zo oud? Ja. Oh. Lena, ja, was het, ja. En leg dit af. Je, let op de volgorde waarin het staat, hè. Men zou die oude mens en zijn problemen negeren. Ik heb er, van mijn leven lang heb ik er problemen mee gehad dat de evangelieprediking dikwijls gericht was op de problemen van de oude mens. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we die problemen van die oude mens nou eens even gewoon aan de kant leggen. En ons bepalen bij wat God ons geopenbaard heeft. Leg dan af. Negeer het. En dan, als nieuwgeboren kinderkens, wedergeboren kind, baby staat er in sommige vertalingen, zijt zeer begeerig naar de redelijke, de logische, dat staat er ook logisch, dat woord staat er, de logos, het woord betreffende, de redelijke, onvervalste, onverdunde melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Ik heb altijd de indruk dat als je niet weet wat melk hier voorstelt, want het is natuurlijk een metafoor, hè. Als je niet weet wat het voorstelt, heeft Petrus er gewoon bij gezegd, de melk is redelijk, de melk betreft de logos, het woord van God namelijk. Hè? Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Paulus zegt, ik heb u met melk gevoed, schrijft hij aan de Corinthiërs. Hij zegt, maar het moet wel een keer met die melk afgelopen wezen. Het moet wel een keer vaste spijs worden. En woorden van die strekking vindt u ook aan het eind van Hebreeën hoofdstuk 5. Gij zijt geworden als die wederom melk van nodig hebt en niet vaste spijs. Zijt zeer begeerig naar het woord van God, naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door die melk, door dezelfde, andere weg is er niet, opdat gij door dat woord van God moogt opwassen tot zaligheid. Vul dat even aan, want dat staat er echt. Latere vertalingen hebben dat er ook achter staan, heb ik gezien. Tot zaligheid, opwassen tot zaligheid. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. En zoals gezegd, zaligheid is niet alleen wedergeboorte. Dat is het begin ervan alleen. Zaligheid is inclusief de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En daartoe zouden wij opwassen, namelijk Efeze 4, tot mannelijke rijpheid. Tot volwassenheid. En hier heet het opwassen tot zaligheid. Dat komt op hetzelfde neer, men was op tot zoonschap en dus tot een erfenis. Dat heet zaligheid. Hè? Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Dat wil zeggen, de Heer is goede tieren, dat zouden we nou moeten weten. En we zouden dus leven uit wat hij ons geeft. Hè? In overvloed, want dat is goede tierenheid. Hè? Dan tiert het goede. Hè? Ja, ja. Wij zouden namelijk tot hem komen, ons bij hem melden, opdat hij zijn woord aan ons zou bedienen. En dan staat er ineens, en dan ben je niet bij de melk, maar dan ben je ogenblikkelijk bij de vaste spijs. Er staat namelijk vers 4, tot welke komende, aansluitend bij de Hebreeënbrief. Nee, die telefoon is niet voor u. Dat hoeft niet, dus ik kan echt niet. Tot welke komende, dat sluit aan bij de Hebreeënbrief, laat ons met vrijmoedigheid toegaan, met een waarachtig hart en hoe het maar heten mag. Hè? Tot welke komende, als tot een levende steen, Livingstone, I presume. Maar het was niet Livingstone, het was Christus. En Livingstone was een zendeling. Gek hè, dat ze die mannen ontdekkingsreizigers noemen. Het was geen ontdekkingsreiziger, het was een zendeling. Ik weet niet waarom men dat afgeschaft heeft of niet meer weten wil. He? En hij kwam inderdaad in plaatsen waar althans blanken in geen eeuwen geweest waren, laten we het zo zeggen. Dus hij had geen landkaart bij zich en geen tomtom en dat soort dingen meer. En dan noemen wij hem een ontdekkingsreiziger, want we willen niet weten dat de man erop uittrok om het evangelie te prediken. Maar dat was zo. En hij was niet de enige ontdekkingsreiziger die in werkelijkheid gewoon een christelijke zendeling was, hè. Maar die maar even terzijde. Tot welke komende als tot een levende steen? Christus is die steen. En hiermee zijn we terecht bij een universele, algemeen bekende Bijbelse beeldspraak. Onze eerste conferentie in het buitenland, die duurde zelfs 2 weken. Nee, we kregen te veel aanmeldingen. Toen zeiden we, nou doen we nog een week erachteraan. Een estafette conferentie heet zoiets. Hè? Ja, met andere mensen, ja. Behalve ik dan, ik was er ook. Maar goed, doet er nou niet toe. Maar dan had dit als onderwerp, maar we hadden nog wekenlang door kunnen gaan. Over de steen in de Bijbel. De rots. De steentje, de kiezelsteentje uit de beek. Of een hele berg, wat het maar was. We kennen er trouwens een, die begon als zo'n steentje. En het werd een hele berg. Hij vulde zelfs de hele aarde. Een prachtige is die uit Daniël 2. En je kunt het je nou voorstellen. Hè? Hij vult de hele aarde en daarmee de hele schepping. En er staat bij, het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Zodat je weet dat de steen een type is van Christus en zijn koninkrijk. En het koninkrijk is inclusief Israël en de volken en de hele wereld. Dus dat kan allemaal. 1 steen. Steen, de rotssteen en hoe het maar heten mag. Tot welke komende als tot 1 levende steen? Wij komen tot, of wij naderen tot 1 steen... die van de mensen wel werd verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar is. Ja, ik moet even bladeren. Ja, in vers 7 komt de apostel daarop terug. Daarom, ik ben altijd verbaasd dat er geen schriftverwijzing onder staat, maar die wordt bewaard tot vers 7. Het is namelijk een citaat uit Psalm 118. Maar tegelijkertijd uit Jesaja 28. Uit meerdere schriftplaatsen tegelijk. En Petrus gooit ze ook door elkaar. Daar was je niet de eerste mee, denk ik. Paulus deed dat ook in Romeinen hoofdstuk 9. Echt waar. Hij zegt, daarom staat er ook geschreven en dan plakt hij 2 versen aan elkaar. Maar die 2 versen gaan allebei over de steen. De ene was Jesaja 28, de andere was Jesaja 18. Maar misschien kom ik er nog op. Hè? Maar hij zegt, wij komen tot die steen die door de mensen wel verworpen is, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is uiteraard Christus. En zo wordt ook gij zelf, of gij ook zelf, want dat woordje ook, dat hebben we van de week al gemerkt, dat staat soms op een gekke plek in de zin, naar onze maatstaven. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Maar dat is dezelfde beschrijving feitelijk als in Efeze 2, de laatste verse. Er is eerst 1 steen en wij worden aan die ene steen toegevoegd. Welke steen? Ja, Christus. Maar welke steen? Nou ja, of dat nou het fundament is of de uiterste hoeksteen, dat maakt in werkelijkheid geen verschil. Het hangt er vanaf van welke kant je het bekijkt. En de apostel citeert eerst Psalm 118 en zegt, een levende steen door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Als u mij vraagt, ontleent aan Psalm 118. En daar is het de topsteen, de uiterste hoeksteen van de tempel. Zoals ook in Efeze 2, waar wij vanmorgen waren. Het huis Gods waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. De steen die door de tempelbouwers voor het... Ik ken hem nog steeds niet uit het hoofd, dus, want wij zingen het nooit. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers. Ik mis een paar lettergrepen, dan krijg ik mijn ruzie met Bos. Want als een aantal lettergrepen niet komt, dan deugt het niet hoor. Tot steen des hoofd des hoeks gelegd of zoiets, weet ik veel. Doorgaan. Oké, kan ook. We lezen. Als het belangrijk is, lost Evert wel op. Ja, dus die gaat het psalmenboek halen, denk ik. Psalm 118. Ik kom er nog wel, beloof ik u. Maar nu nog even niet. U komt pas in vers 7 of zoiets. Maar het gaat maar om die ene steen en dat u niet verdwaalt in welke is het nou, de top of het onder, want dat maakt niks uit. Wij worden toegevoegd aan die ene steen, de eerste steen gelegd door, de eerste steen is Christus. En wij komen tot hem, worden aan hem toegevoegd, aan hem verbonden, met hem vereenzelvigd. Wij worden aan hem gegeven, Johannes 17. Wij worden leden van zijn lichaam. Wij worden één plant met hem. Wij worden met hem lotgemeen. Wij worden gezamenlijk één huis. En dat is het dan. Nou, daar gaat het over. Hè? Tot welke komende als tot levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd. In het Hebreeuws zou dat geweest zijn het werkwoord bana, van het zelfstandig naamwoord. Ben, zoon, want de zoon is de bouwer. En daar gaat het hier over. Over een zoon en over zoonstelling van Christus en de gemeente. Dat dat een gebouw is, dat is gewoon hetzelfde woord. Wordt gij gebouwd tot een geestelijk huis, een woonstede Gods, in de geest, weet u nog? Een geestelijk huis, en dan staat er tot een heilig priesterdom, wat min of meer twee keer hetzelfde is. Want priesters zijn per definitie heilig. Ik vind het altijd zo mooi hoe het er staat, hè, waar het maar staat in of nou Exodus is, dat weet ik niet precies, maar daar staat er, of Numeri of Leviticus, dat weet ik zo niet. Ik kan die boeken slecht uit elkaar houden, maar dan staat er, heilig mij de zonen van Aaron, dat zij mij het priesterambt bedienen. En wat moest Mozes dus doen? Wat werd op Mozes gezegd? Hij moest allemaal in bad doen. Hij moest allemaal in bad stoppen. Heilig mij de zonen van Aaron. Sindsdien is heiliging en reiniging synoniem. Men wordt gereinigd, namelijk geheiligd. En wij worden gereinigd door het bloed van Christus en daarmee geheiligd en geplaatst in zijn dienst. En de dienst aan God heet nou eenmaal priesterschap. Dat is wat het is. Dus wij zijn een heilig, heb je ook onheilig priesterdom? Ja, als de priesters zich misdragen misschien, maar dan nog, ook als ze zich misdragen, blijven ze nog steeds heilig. Qua positie. Een heilig priesterdom zijn wij, een priesterlijk volk dus. Met als doel, want dan vraag je dan meteen, wat doen priesters ook alweer? Offeren, dat weet iedereen. Hè? Maar wij zouden geestelijke offeranden opofferen. Opofferen is een contaminatie, geloof ik. Hè? Hè? Net als optelefoneren en opnoteren, opofferen. Omhoog offeren, ja, het is altijd omhoog. Maar het staat er extra bij. Erken de stijlfiguur en niet de stijlfout dit keer. Hè. Opofferen. Omhoog. Geestelijke offeranden worden geofferd. Omhoog. Het is niet aan of voor de wereld, het is aan en voor God. We zijn in zijn dienst gesteld. Hè. Offers die goden aangenaam zijn, onder verwijzing naar de zogenaamde welriekende offers. Want dat waren niet alle offers. Maar de welriekende offers. Om offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift en er komen een reeks schriftplaatsen waar ik vanavond niet meer aan toe kom. En dus lees ik nu voor de gelegenheid even verder in vers 9. Daar staat wat wij zijn. Nou ja, een priesterlijk volk dus, een heilig priesterdom. Maar nu staat er in vers 9, gij zijt een uitverkoren geslacht, van Gods wegen uitverkoren om het priesterambt te bedienen uiteraard. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, die moet je ook tot je door laten dringen, Want in de priesters in oud-testamentische tijd waren geen koningen. Ook geen koning. Enkelvoud. Trouwens, al moet ik erbij zeggen dat dat uitzonderlijk was. Maar dat was nou eenmaal de situatie in Israël. Ik weet niet of u het weet, ik beschouw het nou niet als deel van mijn onderwerp. Dus dan zeg ik maar even losjes. De aanstelling van de priesters was een aanstelling van het huis van Aaron, van Leviten dus, in de positie van de eerstgeborenen uit de diverse families van Israël. Want de verantwoordelijkheid voor de dienst aan God en dus de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de waarheid en wat het maar was allemaal, ligt uiteraard bij de eerstgeborenen van de families, het hoofd van de familie. Dat hebben wij allemaal afgeschaft, we hebben zelfs het hoofd van het gezin afgeschaft. Officieel, maar goed, het lag bij de hoofd van de familie. En toen dus de priesters werden aangesteld, werden de eerstgeborenen gelost. Vrijgekocht eigenlijk. Ze worden ook uitdrukkelijk geteld. En dan moet er nog het verschil, een aantal moet nog bijgelegd worden. En zo staat allemaal in de Bijbel heel uitgebreid. Waarmee gezegd wordt dat priesterschap feitelijk de functie is van de eerstgeborenen. Alleen bij deze uitzonderlijke situatie werd het van elkaar gescheiden. Heb u dat nog? Maar niettemin. En dus Levi en de priesters hadden ook geen koningschap, want koningschap was ook het prerogatief van de eerstgeborenen. Dat wil zeggen, de koning per definitie is de eerstgeboren. Hij wordt in die positie gesteld, of hij was het al, dat doet er niet ter zake, de eerstgeboren is koning. Het hoofd van de familie, het hoofd van de grote familie, dus het hoofd van het volk. Maar het koningschap werd ook van de eerstgeborenen weggenomen trouwens in Israël. Het werd gegeven aan de stam van Juda. En ik hoef nou alleen nog maar Hebreeën 7 te citeren. Waar staat het is openbaar dat de Heer Jezus, dat Jezus Christus uit Juda gesproten is. Over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Met andere woorden, de Heer Jezus uit de stam van Juda zal nog wel koningschap kunnen krijgen, want Mozes heeft wel degelijk gesproken over het koningschap van de stam van Juda. Maar priesterschap was gegeven aan de stam van Levi en binnen de stam van Levi uiteraard weer aan het huis van Aaron. En het koningschap binnen de stam van Juda natuurlijk uit de familie van David enzovoorts. Hè. Maar het een en het ander gaat niet samen. Als men koning is in Israël officieel, is men uit Juda. Of men is het ten onrechte. Maar men is uit het huis van Juda. En als men priester is, is men uit het huis van Levi. Maar wij zijn een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen, een koninklijk volk en een priesterlijk volk. Maar dus niet onder het oude verbond, want daar zijn koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. Maar onder het nieuwe verbond, want daar is de koning hogepriester. En andersom. En is de hogepriester koning, want de hogepriester heet koning des vredes en koning der gerechtigheid. De hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, wij zijn koningen en priesters naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, in opleiding. Nog kinderen. Maar priesterschap worden wij geacht reeds te praktiseren. En wat het koningschap betreft, daarop moeten wij wachten tot de koning zelf zijn koningschap gaat praktiseren, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Dat wacht dus op de wederkomst van Christus. Maar waar Christus zelf wel degelijk functioneert als hoge priester, zouden wij dus in zijn sporen ook inderdaad als priester functioneren. En dus, God wel behagelijke offers brengen, het woord van God bekendmaken, het volk de zonden vergeven. De priester doet verzoening voor de zonden des volks. Vergeving is een van de dingen die wij praktiseren. Maakt deel uit van het priesterschap in elk geval. En hier staat: gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dan zeggen we, nou weten we het wel, maar de woordkeus is natuurlijk ontleend aan Exodus 19. Maar daar heb ik het nou niet over, wat vandaan komt. Het gaat erom dat het tot ons gezegd wordt. En het doel is opdat gij zoudt verkondigen, want dat is de functie van de priester en dus van het priesterlijke volk. Het woord van God bewaren en bekendmaken. Opdat gij zoudt verkondigen, de veelkleurige wijsheid Gods lazen wij daar straks. Eerder hebben wij gelezen, wij zouden betonen de uitnemende rijkdom zijn genade. En nu staat er, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. In dat licht wandelen wij en in dat licht zijn wij weer licht der wereld. Als je dan in de duistere wereld het licht serieus zoekt, komt maar bij ons terecht en wij hebben de verantwoordelijkheid dat licht dan ook te laten schijnen. He? Jezus zegt dat wij, ik ben hem kwijt, die bedoel ik. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, die klemtoon ligt een beetje ongelukkig, ik kan het nooit onthouden. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Ik vond die dingen zo geweldig heet. Ik zag het niet zo zitten, maar wij moesten dat als kind zingen. Maar dat ik als kind veel geleden heb, dat heb je al gehoord natuurlijk. Ja, wij geven het woord aan broeder Bos.